Welkom bij de Green Girls Club podcast. Ik ben Marieke, de oprichter van de Green Girls Club, de community voor vrouwen op weg naar een duurzamer leven. In deze podcastserie neem ik je mee op die reis. Welke dilemma's, taboes, inzichten en dromen komen hierbij kijken? In deze aflevering ga ik in gesprek met Sarah Dubbeldam. Zij is duurzame modejournalist en blogger. Op haar platform When Sarah Smiles neemt ze je mee op haar persoonlijke reis naar een bewuste garderobe. Eén met liefde voor de planeet, voor de makers en voor jezelf. Sarah, welkom.
Dankjewel.
Ja, vertel eens in het kort, wie ben jij en kun je ons wat vertellen waar je op dit moment mee bezig bent?
Ja, zeker. Ik ben Sarah, ik ben 33 jaar. En het is, ja, ik kan toch wel zeggen, het is mijn grote missie om duurzame mode op de kaart te zetten. Dat is wat ik doe door op mijn eigen platform te schrijven, When Sarah Smiles, als journalist voor anderen. En wat ik vooral doe is mijn kritische blik op de modewereld, op de kledingindustrie delen. Meer filosofische onderwerpen aansnijden van wanneer heb je nou genoeg? Hoe gaan trends en duurzaamheid nou samen bijvoorbeeld? En prachtige duurzame merken delen, want er zijn er zoveel.
Ja. En ik ben wel benieuwd, want waar en wanneer ontstond jouw connectie met duurzaamheid of met duurzame mode?
Nou, het eerste moment waarop ik voor het eerst nadacht over mijn eigen koopgedrag was 24 april 2013, hele specifieke datum. Maar dat was de dag dat er een grote kledingfabriek in Bangladesh instortte. De ramp van Rana Plaza, zo staat het nu bekend. 1133 mensen kwamen om, als ik me niet vergis. Meer dan 2000 zwaar gewonden. En dat was heel groot op het nieuws. En ik weet nog dat ik als zwaar koopverslaafde en echt fast fashionista daarnaar keek. En ik was zo gechoqueerd. Er waren kledinglabels in de puin gevonden van merken als Mango en Primark, waar ik destijds superveel kocht. En die dag maakte ik voor het eerst de connectie tussen mijn koopgedrag en de directe impact op de wereld, de makers. En dat het eigenlijk ook echt niet kon. Ik was echt gechoqueerd en het moest anders en ik ging mijn gedrag veranderen. Maar 2 weken later lagen er weer pakketjes van Topshop en Zara op de deurmat. Want ik vond het gewoon zo moeilijk om een koopdrang te verminderen en om daar afstand van te nemen. Dus het was pas 2015 dat ik echt de eerste stap zette. Maar dit was de aanleiding.
Ja. Ja. En hoe ben je precies terechtgekomen bij de Green Girls Club, bij de community?
Nou, dat was op een pers-event volgens mij. En ik was daar met heel veel andere duurzame meiden. En we hadden een gesprekje. En in één keer ging het over de Green Girls Club. Wat over volgens mij een event dat ging plaatsvinden. En ik dacht, hoezo ken ik dit niet? Ik was echt de allerlaatste volgens mij. Wat ik echt heel, heel raar vond. Dus dezelfde dag ben ik nog gaan kijken. En meteen lid geworden. Ik ben heel blij dat er een plek is waar we niet op eilandjes communiceren. Ik denk dat we dat heel veel doen. Iedereen heeft zijn eigen duurzame topic. En ik ben heel blij dat, dat je op die manier de mensen verbindt en ook het gesprek aangaat, in plaats van dat we alleen maar als experts communiceren.
Ja, dus dat het over expert en beginnende eigenlijk samenkomen.
Ja, dat het over ieder zijn reis gaat en ons als mens.
Ja. Ja, en want in verduurzamen in de mode is een van de populairste topics die wordt besproken in de Green Girls Club community. Ik ben benieuwd, want hoe ben jij destijds begonnen met het verduurzamen van je kledingkast?
Het allereerste was, wat ik deed was eind 2015 dus. Toen had ik echt bedacht, nou het kan niet meer. Ik koop zoveel en ik zag mezelf als een best idealistisch persoon. Dat ging totaal niet samen. Dus toen dacht ik, ja, hoe kan ik nou die eerste stap zetten? En ik ken mezelf een beetje. Ik dacht, ik moet het toegankelijk maken. Dus toen heb ik een challenge voor mezelf bedacht. Koop 1 maand alleen maar eerlijke en duurzame kleding. Daarna mag je doen wat je wil, maakt niet uit. Maar probeer het gewoon een keer. 1 maand. En dat werkte. Blijkbaar weet ik hoe mijn psychologische mechanismes werken. Maar in die maand ontdekte ik zoveel over de verhalen achter onze kleding. Maar ook hoeveel prachtige merken er zijn. En daardoor heb ik het roer eigenlijk voorgoed omgegooid. En ben ik erover gaan schrijven, want het werd toen nog niet zoveel gedaan.
Ja, zoals je misschien wel weet, ben ik afgelopen jaar de challenge aangegaan om in 1 jaar geen kleding te kopen.
Dat is echt lang, 1 jaar.
Ja, en een van de redenen hiervoor was omdat ik graag wilde inzien in welke situatie of mentale staat ik graag iets voor mezelf wilde kopen. Maar ook of ik in bepaalde situaties een koopdrang had, met het gevoel dat ik dus iets voor mezelf moest kopen.
En deze challenge heeft mij persoonlijk hier heel veel over geleerd en bewust gemaakt over mijn koopgedrag. Ja, ik ben wel benieuwd van hoe je gaf aan dat je ook zo'n challenge hebt gedaan. Hoe ga jij om met koopdrang?
Ja. Ik heb inderdaad ook een keer een challenge gedaan. Een no-buy challenge noemde ik dat destijds. Dat was in de zomer van 2018. En toen heb ik maar 3 maanden niks gekocht. Inderdaad ook niks geruild, niks geleend. Om mezelf te trainen in een meer tevreden mindset. Omdat ik voelde van ik koop nog steeds vrij veel. En dat vond ik een super interessante tijd. Inderdaad, net als wat jij zegt. Het heeft me zoveel geleerd en zo bewust gemaakt van mijn eigen valkuilen, denk ik ook vooral. Want ik merkte bij mezelf dat ik een vrij heftige hormonale cyclus heb, denk ik. Elke keer de 3e week van mijn cyclus was het gewoon raak. Dus dat ik niet lekker in mijn vel, dan voelde ik dat ik onzeker word over mezelf. En dat ik dan echt op websites ging kijken, eigenlijk nieuwe spullen wilde kopen. Dus ik wist meteen, voortaan kan ik hier gewoon rekening mee houden. Want dan weet ik dat ik minder lekker in mijn vel zit. Maar ook op een moment dat er nieuwe collecties weer gelanceerd worden. En je op Instagram en met campagnes helemaal wordt overvallen door de prachtige items die je wil hebben.
Als je dan bewust bent daarvan, is het dan, denk je dan van oké, je laat het even binnenkomen en denkt oké, wat ga ik hiermee doen?
Ja.
En is het dan ook, want wat ik heb bijvoorbeeld heel erg gehad van ik heb dus een jaar geen kleding gekocht, maar ik mocht wel ruilen. Nou, heel eerlijk, zonder het ruilen was het wel heel moeilijk geworden.
Heb je dat veel gedaan?
Ja, ik denk 3-4 keer of zo. En ook met vriendinnen gewoon die dan kwamen eten en gezegd van joh, neem allemaal 5 kledingstukken mee. En dan na het eten gingen we gewoon lekker op de bank, wijntje of theetje erbij. Ja. Gingen we kleding ruilen, wat super leuk was.
Ja.
Maar ik merkte wel dat een jaar lang geen kleding, dat ik ook wel ging compenseren voor bepaalde dingen. Dus ik kocht geen kleding, maar ik ging bijvoorbeeld wel vaker dat ik dan bijvoorbeeld een goede biologische dagcreme voor mezelf kocht. Ja. Of echt meer naar de Ecoplaza ging, wat ik normaal gesproken soms best wel kostbaar vind. Ging ik dat meer doen of lekker uit eten of een massage boeken voor mezelf. Merkte je dat jij in die no-buy challenge ook dan meer je geld naar iets anders ging besteden?
Nou, dat niet echt. Maar ik denk dat er heel groot verschil is tussen een jaar niks kopen en 3 maanden. Ik had echt een heel dichtbij einde al in zicht, waardoor het makkelijker vol te houden is, denk ik. Ik denk dat een jaar wat jij hebt gedaan, ik vraag me oprecht af of ik dat nu zou kunnen, hoor. Ik vind dat echt heel knap. Maar ik merkte wel dat op bepaalde momenten dat ik koopdrang had, dat ik inderdaad, wat jij zegt, dat ik bij mezelf ging graven waar dat vandaan kwam. En wat ik heel veel deed, is mezelf echt terug bij de les roepen door bijvoorbeeld de filosofie in te duiken. Dat is iets wat ik heel veel doe en waar ik heel veel inspiratie uit haal. Dus ik heb een paar favoriete boeken waarvan ik weet, als ik die ga lezen, dan ben ik weer even helemaal terug bij mezelf en wat ik eigenlijk belangrijk vind. Ja. En dus kleding helemaal niet zo. En wat ik ook deed, is rustiger met mijn social media omgaan. Want dat heb ik ook al echt geleerd. Ik weet van jou trouwens dat je ook onlangs een soort social media detox hebt gedaan. Op momenten dat ik echt koopdrang voel, is dat ook wel iets wat ik meer afsluit. Want je wordt echt gek gemaakt op Instagram. Alles is perfect en prachtig. En zelfs van duurzame merken wil je alles kopen op zo'n zwak moment.
En ook vaak dat je denkt dat mensen heel vaak dan elke dag weer een nieuwe outfit, of elke week weer een nieuwe outfit aan hebben. Maar het is dus juist ook om te laten zien dat je eenzelfde outfit een aantal keer kan dragen. Of eenzelfde jurk op een andere manier kunt stylen. En dat zie je nog eigenlijk best wel weinig, hè?
Ja, heel weinig. Ja. En het is iets wat ik meer probeer te doen. Maar het is ook wel weer interessant. Vanuit mijn rol als blogger, influencer, voel ik ook de hele tijd de drang om te blijven vernieuwen, om mensen te kunnen blijven inspireren. Wat ook al heel dubbel is en bijna tegen mijn eigen kern ingaat.
Ja. En stel, je wil graag je kledingkast verduurzamen. Wat zijn jouw ultieme tips hiervoor?
Nou, wat eigenlijk nog los van de kast staat, wat ik heel belangrijk vind, is dat je met jezelf afspreekt dat je, denk ik, behapbaar houdt. Dus behapbaar en toegankelijk. En voor mij is het heel belangrijk dat ik aan het begin heb geprioriteerd. Want duurzaamheid bestaat uit ontzettend veel sub-onderwerpen weer. Je kan letten op materiaalgebruik, op arbeidsomstandigheden, op support your locals, dierenwelzijn, zero impact, dus tweedehands vintage, dat soort dingen. En ik denk dat het heel erg kan helpen als je bij jezelf eerst nagaat, wat vind ik het allerbelangrijkste, ga ik daarop focussen. Dat is dan even mijn basis. Vervolgens heb je twee richtingen. Je hebt je huidige garderobe, je kledingkast, waar je duurzamer mee om kan gaan. En je kan duurzamere aankopen doen.
En hoe zou je duurzamer om kunnen gaan met je huidige kledingkast?
Nou, voor mij begon het destijds met dat ik mezelf aanleerde om mijn kleding beter te waarderen. Mij hielp het enorm om na te denken wat de relatie is die ik met mijn kleding heb en hoe ik daar het beste mee om kan gaan. Zo heb ik bijvoorbeeld veel gehad aan Marie Kondo. Iedereen kent haar inmiddels, ja. Maar ze heeft me wel heel veel gebracht dat ik mijn kleding niet zomaar in een hoek moet gooien op een hoop, maar netjes moet ophangen. Ik moet het netjes opvouwen en de stof door mijn handen heen laten gaan en het kledingstuk waarderen om wat het mij brengt. En nogmaals, niet zomaar.
Ja. Ja, het is wel toevallig eigenlijk dat je het zegt, want in dat jaar dat ik dus die kleding challenge heb gedaan, heb ik dus ook die Marie Kondo challenge, of tenminste die Marie Kondo toegepast op mijn kledingkast. Toen heb ik ook al mijn kleding, dus al mijn jassen, schoenen, ondergoed, noem het maar op, allemaal op mijn bed gelegd.
Ja, dat heb ik ook gedaan.
En het was zo overwhelming dat je denkt, holy moly, heb ik zoveel spullen, heb ik zoveel kleding en het vraagt eigenlijk zoveel energie van je.
Ja.
En toen, nou, dan ga je dus één voor één langs alle kledingstukken van, is dit echt mijn
Laat
stijl?
Laat het door je handen heen gaan.
Ja, weet je wel, krijg ik er een bepaalde energie van. Denk ik, yes, dit is iets wat ik graag wil dragen. En dan dus één voor één heel netjes in je kledingkast ophangen.
Ja.
Maar is dat dus ook iets een manier om, volgens jou, om echt te beginnen met een duurzame kledingkast?
Zeker.
Dat je echt gewoon kijkt van, wat zit er überhaupt allemaal in mijn kast?
Ja, ik denk dat je alleen echt je garderobe kan verduurzamen als je weet wat je hebt. Dus overzicht is heel erg belangrijk. Mede daarom heb ik ook niet alles weggestopt achter deuren, maar heb ik ook een kledingrek waar ik bijna alles aan ophang, zodat ik weet wat ik heb en ook hoeveel ik heb. Want inderdaad, wat je zegt, aantallen maken zoveel indruk. En twee keer per jaar ongeveer ga ik echt heel kritisch door mijn kledingkast weer heen. En inderdaad, wat je zegt, pas ik soort van de Marie Kondo-methode toe. Een beetje op mijn eigen manier dan getweakt. Misschien wel goed om even uit te leggen. Je pakt per categorie alle items die je hebt, die leg je op bed. En vervolgens laat je ze door je handen heen gaan. Word ik hier echt heel gelukkig van of eigenlijk niet? Nou, word je heel gelukkig van, dan leg je het op de, ja, ik word hier heel gelukkig van stapel. Word je hier absoluut niet gelukkig van, weet je dat je het niet meer gaat dragen, leg het dan op de dit doe ik wegstapel. En er zijn altijd twijfelgevallen, daar mag je ook even een stapeltje van maken. En dan ga je later nog een keer kritisch doorheen.
Ja.
En dat zijn vaak items waar je of een emotionele band mee hebt, of die toch heel mooi zijn, maar die je nooit draagt. Dat je denkt, oeh, misschien ooit. Of misschien ga ik hier ooit nog inpassen. Maar ook daar moet je kritisch doorheen.
Nou, dan heb je dus overzicht van je kledingkast. En op jouw blog bijvoorbeeld staat ook heel veel informatie over. Stel je voor, je wil een duurzame kledingkast. Waar begin je qua om ook informatie te verzamelen over merken, over duurzaamheid, over de manier waarop kleding wordt geproduceerd als je het nieuw koopt. Is dat ook iets wat je mee kan nemen in dit proces?
Ja, voor mij zijn er een aantal dingen die ik meeneem als ik in mijn eigen duurzame reis. Dat is één, weet wat er speelt. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Dat je, het vraagt wel iets van jezelf. Je moet je een beetje verdiepen in de kledingindustrie en wat er allemaal schuilt achter de kleding die we dragen. Ik denk zo'n ramp in Rana Plaza, waar ik het eerder over had. Er gebeuren gewoon hele erge dingen direct door de aankopen die wij doen en door de merken die wij daarmee supporten. En ik denk dat het heel belangrijk is om je daar bewust van te zijn. Aan de andere kant moet je ook weten wat je dan wel kan kopen. Dus ken je alternatieven. Ik krijg er ook heel veel vragen van lezers van. Ik zoek duurzame sandalen. Waar moet ik een vredesnaam gaan zoeken? Daar heb ik dan brandguide voor gemaakt op een platform. Maar ik denk dat je gewoon ook op een gegeven moment je favoriete merken moet kennen, waarvan je weet, hier kan ik altijd slagen en duurzame items vinden. En het graven in je eigen hoofd is denk ik ook iets heel erg belangrijks. Want we hebben het heel veel gehad over de impact die ons gedrag heeft op de wereld. Maar mij heeft verduurzamen ook heel veel gebracht in mijn hoofd. Dus ik heb veel meer innerlijke rust ervaren. En wat je zegt, graven in je koopdrang, je valkuilen. Maar ook wat je werkelijk belangrijk vindt, is ook wel iets waar ik veel over schrijf.
Ja, Ja, een van de vragen die tijdens mijn challenge bij mij naar boven kwam was... hoe duurzaam is het eigenlijk om duurzame kleding te kopen? Want kun je niet beter kiezen voor veel minder kopen? Of bij voorkeur tweedehands of vintage? Of de kleding die je al hebt ruilen met mensen die je kent of nou, via een kledingruil? Omdat je dan ook zo geen nieuwe grondstoffen gebruikt.
Mm-hmm.
Hoe kijk jij daar tegenaan?
Ja, nou, er zijn heel veel wegen naar een duurzame garderobe, denk ik. En wat je zegt klopt enigszins. In het productieproces zijn geen nieuwe grondstoffen vereist als je voor tweedehands kiest. Maar wat ook weer niet heel veel mensen weten, is dat er achter de vintage markt ook een wereld schuilt die niet per se heel duurzaam is. Want kleding wordt overal ter wereld ingezameld. Veel items worden gecategoriseerd, bijvoorbeeld vintage denim jacks of dat soort dingen. Die worden vervolgens weer gevlogen naar sorteercentra, onder andere in de VS, waar alles van de wereld bij elkaar komt. En dat wordt weer teruggevlogen naar de landen waar wij het weer kopen. En ik denk dat veel mensen zich daar ook weer niet van bewust zijn. Dus dat heeft ook wel een beetje een schaduwkant, die tweedehandsmarkt. Maar het is natuurlijk altijd gaaf om pareltjes op je oma's zolder te vinden. Dat, yeah. Dat is altijd de meest duurzame. En wat de andere kant ook weer is... dat ik zelf ook een groot voorstander ben van duurzame merken supporten en zo hen helpen hun marktaandeel te vergroten. Want ik denk, die duurzame transitie moet niet alleen vanuit de consument komen, maar ook vanuit de industrie. En als wij duurzame merken helpen om te groeien en meer mensen bij hen te laten kopen, heeft dat invloed op de fast fashion jongens. En kunnen zij hen weer meetrekken in die duurzame transitie.
Ja.
Dus ik denk dat dat ook nog steeds... heel belangrijk en goed is om ook die kleine mooie merken te supporten.
Ja. En je hebt het op je blog When Sarah Smiles, heb je het regelmatig over greenwashing. Zou je eens willen uitleggen wat dit precies betekent? En hoe weet je als consument of een merk of organisatie aan greenwashing doet?
Greenwashing is eigenlijk als een merk zich duurzamer voordoet dan het in werkelijkheid is. Dus hoe je over jezelf communiceert... En hoe geweldig je jezelf, hoe duurzaam jezelf neerzet, ligt niet in lijn met hoe je in werkelijkheid over de hele linie bent. Dat is in ieder geval hoe ik greenwashing zie. En dat kan zijn dat een fast fashion merk een collectie heeft gelanceerd die gemaakt is van, weet ik veel, biologisch katoen en tencel. Dat zijn twee materialen die ontzettend veel worden gebruikt, eigenlijk bijna door alle merken. Maar die vervolgens die collectie als ontzettend duurzaam presenteren en we care about the planet en daar allemaal hele mooie leuzen en zinnen in gooien. En vervolgens niet uitleggen dat het gewoon om standaard duurzame materialen gaat.
Ja, want ik zag gisteren, volgens mij zag ik ook Monkey Cares. Dat is dan zo'n campagne van Monkey.
Ja.
En dan hebben zo'n campagne dat heet The Lazy Loop. En dan zeggen ze Eat, Sleep, Recycle, Repeat. Dus het hergebruiken van stoffen, beter kwaliteit van materialen. Dat je minder wast, of je minder je kleding wast, zodat het... zodat de kwaliteit van je kleding beter bewaard blijft.
Het gaat over de verantwoordelijkheid bij de consument
Ja, deels. De dus zeg maar deels dat zij betere kwaliteit van stoffen aanleveren.
Oh, ja.
En dat je als consument dus beter voor je kleding kan zorgen. Zodat het ook langer meegaat. Maar hoe kijk je daar dan tegenaan?
Ja, dat vind ik zo'n lastige. Juist omdat het hele greenwashing topic... hangt van vaagheid aan elkaar natuurlijk. Het is heel moeilijk om er als consument je vinger op te leggen. En vaak... klopt het ook enigszins wat ze zeggen? We moeten ook beter voor onze kleding zorgen. En ze hebben waarschijnlijk hun kwaliteit ook aangepast, wat hartstikke goed is. Maar wat ik vaak jammer vind van fast fashion merken, waar ik Monkey ook toe bereken, is dat ze in communicatie daar vaak echt de focus op leggen. Waarmee ze eigenlijk suggereren dat ze al heel duurzaam bezig zijn. Want als ze alleen maar duurzame campagnes laten zien, of duurzame tips geven, gaat de consument langzaam denken, oeh, zijn ze dan niet ook stiekem best wel duurzaam? Ik krijg van heel veel lezers zulke vragen. Oh, Weekday had pas een campagne over, weet ik veel, duurzame jeans. Zijn ze dan ook duurzaam? Dus de consument gaat dat echt vanzelf denken. En wat greenwashing ook lastig maakt, is dat het bijna niet te checken is voor een leek. Vaak heb je gewoon achtergrondinformatie nodig om te kunnen weten of iets een vage sluwe claim is, of dat het gewoon echt zo duurzaam is als dat ze zeggen.
En hoe kun je dat als leek of als consument dan toch... ja, hoe kun je daar toch de vinger op leggen als je dat dan leest? Zeg maar, kun je dat serieus nemen? Of hoe weet je dat zeker?
Ja, dat is een hele lastige. Ik heb daar zelf ook nog steeds moeite mee. Dus ik ben daarin in mijn communicatie ook heel voorzichtig. Omdat ik soms ook denk, aan de andere kant oordelen consumenten weer heel snel. En soms gebeuren er achter de schermen hele mooie dingen bij merken. Dus daar moeten we ons ook bewust van zijn. Maar als je greenwashing wil herkennen, nou ja, het begint in ieder geval bij dat je een beetje onderlegd bent met wat duurzaamheid nou precies is. Dus duurzaamheid gaat over onder andere in materiaalgebruik. Maar dat gaat, wat ik eerder zei, ook over arbeidsomstandigheden. Over of je een duurzaam productieproces bent ingegaan. En ik denk als consument kun je in ieder geval even stilstaan wat duurzaamheid allemaal kan zijn voordat je naar een merk kijkt. Als je weet dat duurzaamheid over heel veel dingen gaat en een merk zegt, we hebben een super duurzame collectie gemaakt, valt bijna niet aan te toppen en je checkt en je ziet dat het alleen maar over materialen gaat, dan gaan bij mij de alarmbellen rinkelen. Want dan denk ik, je hebt maar één onderdeeltje gepakt, terwijl je hebt gezegd dat je heel duurzaam bezig bent. Dat klopt gewoon niet.
Omdat je dus meerdere facetten hebt van de keten die ze dan dus niet communiceren.
Ja, voor mij wel. Ja, dat zie je vaak bij die collecties van fast fashion merken. Die hebben een conscious, een join life, committed to the earth collection, weet ik veel wat. Waarbij ze suggereren dat het een hele duurzame collectie is, terwijl er dus alleen van duurzame materialen gebruik is gemaakt. En als tops dan nog steeds 10 euro kosten, dan weet je bijna zeker dat het nog steeds door kinderen of hele ongelukkige mensen is gemaakt. En vaak is dat dus ook het geval. Dat de duurzame collecties op exact dezelfde manier worden gemaakt als de reguliere collectie. Dat dus schadelijk is. En daarbij heb ik dus ook altijd dat vaagheid voor mij echt een grote alarmbel is. Dus als je alleen maar met mooie leuzen communiceert, maar het verder nergens toelicht, dus er is nergens achtergrondinformatie, dat is een hele grote alarmbel. Want ik vind dat als je een duurzame collectie ontwikkelt, moet je kunnen delen wat dat dan precies betekent. Anders kunnen we dat niet serieus nemen als consument. En als laatste om te checken als consument bij je merk is, wat doet het merk nou echt over de hele linie? Dus als een merk een duurzame campagne heeft gevoerd, kijk even met een heel gezond kritische blik die we allemaal hebben naar een merk. Produceert het merk verder ontzettend veel collecties, fast fashion, die van ontzettend veel, ontzettend slechte kwaliteit zijn gemaakt. Voor bodemprijzen en suggereren ze met een campagne dat ze duurzaam zijn, dan weet je wel hoe laat het is.
Ja,
eigenlijk.
En ik ben wel benieuwd, want er rondom duurzame mode heersen ook nog wel wat taboes. Wat is een taboe rondom duurzame mode die jij graag doorbroken ziet worden?
Nou, wat ik een heel lastig onderwerp vind en heel veel mensen is de prijs. Dat duurzame kleding duurder is dan normale kleding. En dat heel veel mensen vinden dat dat goedkoper zou moeten worden. Of dat het te duur voor hen is. En het klopt, duurzame kleding is ook duurder, omdat de werkelijke prijs van de kleding wordt betaald door ons en niet door het milieu en de makers. Wat eigenlijk heel logisch is, maar heel veel mensen zijn zich daar niet bewust van. En ook al wordt daar steeds meer over bekend, mensen blijven zeggen, ik kan het niet betalen. En tuurlijk is er een grote groep mensen die ook echt op een budget zit en voor wie het ook echt heel moeilijk is. Maar ik weet ook dat een hele grote groep mensen is die alles kopen wat los en vast zit. Omdat ze heel veel willen hebben, omdat ze met de trends mee willen gaan. Nou ja, allerlei redenen. Ik weet niet of het echt een taboe is, maar ik zou graag willen dat mensen eindelijk eens bereid zijn om ook naar zichzelf te gaan kijken, in plaats van naar merken die hun prijzen zouden moeten verlagen. Durf eens naar jezelf te kijken en naar je koopgedrag en daar kritisch op te zijn. Misschien koop je wel veel meer dan je nodig hebt. Misschien koop je wel, koop je alle t-shirts die je maar wil hebben en heb je er 20 in de kast, terwijl je ook 2 duurdere t-shirts van goede kwaliteit die eerlijk zijn gemaakt zou kunnen kopen. En heel veel mensen zijn daar niet echt toe bereid. En een ander taboe is dat we allemaal maar perfect zouden moeten zijn of de perfecte duurzame keuzes zouden moeten maken. Weinig kopen bij hele duurzame merken. Terwijl volgens mij hebben we allemaal wel eens dat we iets heel moois zien wat niet helemaal duurzaam is, of meer kopen dan we eigenlijk zouden willen. En ik denk dat we daar ook gewoon meer open over moeten zijn. Want mij geeft het altijd een heel ongemakkelijk gevoel als ik alleen maar perfecte plaatjes om me heen zie. En zelf probeer ik dat ook omgekeerd te delen. Zou ik misschien nog meer mogen doen, maar ik had bijvoorbeeld een keer een grote zoektocht naar de perfecte duurzame laarsjes met slangenprint. Die wilde ik per se, daar was ik helemaal gek op. En ik heb alle duurzame merken afgezocht en ik kon ze maar niet vinden. En het maakte me zo ongelukkig, op oppervlakkige ongelukkigheid denk ik hoor. Maar ik moest en zou die laarsjes vinden. En op een gegeven moment kwam ik ze tegen bij Sasha. Een merk dat bij mijn weten in ieder geval niet als duurzaam bekend staat. En ik zat te wikken en wegen. Ik dacht, oh, zal ik of zal ik niet? Ik kan het niet maken. Maar uiteindelijk heb ik het toch gedaan. Omdat ik dacht, ik word hier gewoon zo gelukkig van op dit moment. En nog steeds draag ik ze met zoveel liefde, honderden keren al gedragen. En ik wil me daar ook niet voor hoeven schamen voor die keuze. Of mezelf vertellen dat ik me daarvoor zou moeten schamen. Volgens mij hebben we allemaal wel eens dat soort dingetjes die niet helemaal in lijn liggen met ons ideaal, maar die op dat moment gewoon goed voelen.
Ja.
En ik vind ook dat we daar meer open over moeten zijn. Want hoewel ik de duurzame wereld al vrij transparant vind, die hele zweem van perfectie mag echt nog wel een beetje af van mij.
Ja, minder oordelen. Zo van, als je dus uitdraagt dat je bezig bent met duurzaamheid, dat je dan ineens weer van 100% duurzaam bent. Ik bedoel, je leeft, dus je hebt sowieso wel een impact. En niemand is perfect. En ik denk dat het inderdaad heel belangrijk is om daar dat ook te delen. En ook niet mensen te oordelen die, zoals bijvoorbeeld jij of ik, wij delen dingen over dat we hoe je duurzamer, zeg maar, hoe je minder impact maakt of positieve impact maakt. En ik krijg ook wel eens een berichtje van, ja, maar je doet wel dit en je doet wel dat. En dan denk ik, maar
herkenbaar. Ja, wat zijn bij jou topics waar je dat over hoort?
Nou, ik heb bijvoorbeeld in, wanneer was het? In maart, toen organiseerde ik een campagne Meatless March. Oh, ja. En toen kreeg ik een berichtje van iemand van, ja, je legt mensen op om geen vlees te eten voor een maand, maar je vliegt wel, je gaat wel vliegen.
Oh ja.
En toen dacht ik, ja, moet ik mezelf nu verdedigen waarom ik dat doe? Of laten zien van, oké, klopt, het is niet duurzaam. Maar ja, ik kijk gewoon ook naar de dingen die ik wel kan doen. En hij of zij had geen idee waarom ik naar India ging. En dat ik al heel veel minder ben gaan vliegen vanwege duurzaamheid. En ik probeer het helemaal niet goed te praten. Want ik weet ook wel dat vliegen helemaal niet duurzaam is. Maar ik probeer aan te geven van, niemand is perfect. En ik doe zoveel dingen die wel duurzaam zijn. En ik kan, ik leef. Dus en je leeft ook maar één keer. Dus je wil er ook op een bepaalde manier iets uithalen natuurlijk.
En er zijn ook zoveel topics waar je op kan verduurzamen. Want ik heb mode dan gepakt als mijn duurzaamheidskindje. Daar stop ik alles in. Maar op het gebied van food kan ik echt nog stappen maken. Op het gebied van zero waste. Nou, je moet niet weten hoeveel stappen ik nog op dat gebied kan maken. Ja. Ik denk dat iedereen dat wel heeft.
Ja, we zijn er nooit helemaal. Zeg maar, we blijven leren. En dat is ook iets wat ik super belangrijk vind van, ook bij mezelf, van wees nieuwsgierig. Ja. En sta open voor waar kun je verduurzamen, waar kun je impact maken. Of dat nou een heel iets kleins is of iets groots. En praat er inderdaad over.
Ja, en inderdaad wat je zegt, sta open voor het verhaal van de ander. Ja. Dat vind ik ook wel een hele goeie. Wat ik zelf merkte voorheen als consument, en ik merk dat heel veel mensen dat doen, is dat we ontzettend snel oordelen, ook over merken. Dit zijn good guys, dit zijn bad guys. Terwijl er gebeurt ook, zelfs bij fast fashion merken, soms gebeuren er best wel mooie dingen aan de achterkant waar merken niet over durven te communiceren, omdat ze denken, ja, straks worden we weer als een greenwasher gezien.
Via de Green Girls Club community hebben we ook nog een aantal vragen verzameld die onze leden voor jou hebben. Er was één vraag die kwam van Tessa en die luidt, waar kun je als vrouw met een maatje meer of minder ook tweedehands en duurzame kleding kopen?
Ja, dat is een hele goede vraag, want het is veel moeilijker dan wanneer je een maat hebt die heel vaak voorkomt. En dat is zo ontzettend oneerlijk, want het is ook veel moeilijker inderdaad om duurzame kleding te komen met een maatje meer. Maar onlangs heb ik hier gelukkig over geschreven en heb ik ook aan mijn bezoekers en volgers om merken gevraagd. En daar kwam gelukkig best wel veel uit. Dus je kunt ook op mijn site de Brand Guide voor Plus Size kleding checken in ieder geval. Daar staan alle merken.
Maar kun je een merk noemen die er tussen staat?
Wat ik een van de mooiste merken vind is Reformation. Dat is een Amerikaans duurzaam kledingmerk die ja, die naar mijn weten een van de meest fashionable, stijlvol, sexy, duurzame kledingmerken zijn. En zij hebben ontzettend veel prachtige zomerjurkjes en ook hele mooi zittende duurzame jeans. En zij hebben voor een redelijk deel van de collectie een hele brede maten range om ook inclusiviteit te vergroten. Dus die zou ik echt even aanraden. Prachtig merk. Als je op zoek bent naar meer sports, lounge, fitwear, zou ik Girlfriend Collective zeker checken. Zij maken ook voor yoga echt fantastische kleding. En ik hoor veel positieve dingen over de kwaliteit ook. Heel leuk merk. Duurzame lingerie is helemaal moeilijk te vinden als je een maatje meer hebt. Maar Lara Intimate is het meest inclusieve duurzame lingeriemerk. Maken hele mooie dingen. Oh ja, en Ace & Jig, dat is een Amerikaans merk. Ze hebben heel veel mooie, wat wijdere linnen, broekpakken en jurken. Heel veel prints. En zij hebben ook een hele brede maatrange. Dus die zou ik ook echt even checken. Er is echt wel veel te vinden, dus, als je maar de merken weet.
Ja. Dus die brandguide staat op jouw blog en daar kan iedereen terugkijken.
Zeker.
Nou, dan wil ik je graag een aantal dilemma's voorleggen. Fashion dilemma's.
Benieuwd.
Hier komen ze. Het zijn er 5. Een vintage jurk met een 70s look of een tweedehands jurk met een moderne look van een fast fashion merk?
Ja, vintage 70s jurk sowieso. Ik vind vintage zo fantastisch, omdat je echt unieke pareltjes kan vinden. En ik ben groot fan van de 70s, dus die is makkelijk.
Top. Duurzame kleding kopen of je eigen kleding ruilen voor een nieuwe garderobe?
Oeh. Dit is een beetje een gewetensvraag. Ik denk dat die laatste uiteindelijk duurzamer is. Maar ik zou voor de eerste gaan, denk ik. Er zijn zoveel merken die ik wil supporten.
Oké. Een volledige outfit dragen voor een week? Of 1 hetzelfde kledingstuk dragen voor een maand? Dus bijvoorbeeld een jeans of een blouse?
Ja, ik heb toch best wel behoefte aan vernieuwing op een gegeven moment. Dus ik zou 1 basic outfit 1 week kiezen en daarna snel gevarieerd, denk ik.
Een nieuw gekochte schoenen van vegan leer of tweedehands leren schoenen?
Tweedehands leren schoenen, maar die vind ik heel moeilijk om te vinden. Dus als ik het perfecte paar kan vinden, dan dat. Ik ben sowieso, ik probeer me te verdiepen in de vegan wereld en alternatieven te zoeken. Maar ik draag nog wel leren hoor, qua schoenen en tassen.
Een compacte garderobe van 30 items van hoge kwaliteit of eindeloos veel kleding van gemixte of lagere kwaliteit?
Oh, die is moeilijk. Juist omdat ik eerder in mijn duurzame reis wel bezig ben geweest met capsule garderobes en een soort minimalistische stijl aanmeten. Maar ik had er altijd zo'n moeite mee. Ik dacht altijd dat het me heel veel innerlijke rust zou brengen. En je ziet ook die minimalisme-goeroes die dat helemaal hebben omarmd. En dat wilde ik altijd, maar het is me tot nu toe nog niet gelukt. Maar een oneindige garderobe klinkt weer heel erg hebberig en inhalig. En ik weet ook niet of dat goed zou zijn voor mijn gemoedstoestand. Oh, die vind ik moeilijk. Maar mijn geweten zegt dat ik toch voor die beknopte garderobe moet gaan. Okay. En dan mezelf maar trainen in tevredenheid.
Van hoge kwaliteit, hè? Dus ja. Je doet er ook lang mee.
Dat sowieso.
Ja. Ja. Oké, nou, dankjewel. We gaan over naar de tips. Want ik heb een aantal vragen over bijvoorbeeld, wat zijn jouw top 3 duurzame modemerken?
Ik heb heel veel favorieten op het moment. Maar Reformation, die ik net noemde, voor plus size, maar ook voor welke maat je ook hebt. Zij zijn perfect voor zomerjurkjes. Als je van wat meer trendy kleding houdt. En zelf vind ik dat toch wel leuk om soms een beetje te experimenteren. Reformation vind ik fantastisch. Fantastisch. Philippa K. vind ik een heel mooi merk voor kwaliteitsbasics. En ook een merk dat ethics wel hoog in het vaandel heeft staan. Dus daar kun je terecht voor het perfecte witte t-shirt, een mooie zwarte pantalon, dat soort items. En van Philippa K. weet ik ook dat het heel lang meegaat. Mijn favoriete trui, die heb ik ook al, weet ik veel, 500 keer gedragen. Ja, dat was echt de investering waard. En een ander lievelingsmerk ligt een beetje op het snijvlak van mij tussen, is het idealistisch genoeg of niet? Maar dat is Paloma Wool. En dat is een Spaans merk die onder eerlijke arbeidsomstandigheden in Spanje produceren, maar qua duurzaamheid nog wel wat stappen kunnen zetten. Maar ik vind het van hen zo tof dat zij een van de weinige eerlijke merken zijn die echt een hele fancy, edgy stijl hebben. En dat is ook wel wat waard.
Ja. En wat is jouw favoriete online of offline vintage winkel?
Online, ik vind Ginger Aardbei heel leuk. Ik weet niet of je haar kent.
Ja.
echt, ja, zij trekt echt vintage naar een hoger level, vind ik. En prachtige fotografie, dus die vind ik heel tof. Ik vind Indianaweg 10 ook heel leuk. Zij hebben twee fysieke winkels in Amsterdam en ook een online en een Etsy winkel. Zij zijn heel erg, ja, meer lange hippie jurken, meer een soort boho look hebben zij. Doen ze heel goed gecreëerd. En ja, iedereen kent ze al, maar Episode is wel een vintage winkel die het heel toegankelijk maakt voor mensen om vintage te kopen. Ja. Daar koop ik ook nog steeds wel.
Ja, als je daar goed vindt of goed zoekt, dan kun je echt een hoop pareltjes vinden.
Ja, echt. Ja. Ja, heel leuk.
En jouw ultieme duurzame mode budget tip?
Ja, betaalbare duurzame merken vinden, dat is echt nog wel een struggle. Maar als we het echt hebben over budget tips... Ja, mijn vriend en ik hebben een deel van onze garderobe als shared wardrobe ingericht. Maar dat is echt een apart gedeelte met stukken die we allebei dragen. Dus ik hou heel erg van oversized boxy fits en grote truien. Nou ja, hij draagt het dan, fit het. Hij draagt mijn strakke dingen niet, overigens. maar dat vinden we heel leuk. Door ook als we iets nieuws kopen te kijken van... kunnen we het samen dragen? Kunnen we dingen ruilen? Ook weer met vrienden. Dus het idee van een wardrobe delen met elkaar... en juist in styling je creativiteit uiten... heeft mij heel veel gebracht. En is ontzettend budget natuurlijk.
Ja, goede tip. En wie is jouw grootste inspiratiebron?
Nou, ik heb niet... één grote inspiratiebron waar ik alles aan ophang. Maar van de bekendere mensen vind ik Emma Watson echt fantastisch. Hoe zij niet alleen een geweldige actrice is... maar ook haar bekendheid gebruikt om duurzame kleding op de kaart te zetten. Elk rode loper event draagt ze weer een nieuwe creatie... dat weer een topic aankaart of een ontwerper op de kaart zet. Dus haar vind ik echt heel tof. Echt een activist is ze geworden... in Nederland en dan meer in de influencerwereld, zeg maar, vind ik Stephanie Broek heel tof. Ja, zij is niet alleen vegan, maar zij laat ook met een hele goede edgy eigen stijl zien dat duurzame keuzes ook helemaal niet wollig hoeven te zijn. Ik vind haar, haar meer arty stijl echt heel inspirerend. En andere meiden, Stephanie van Let's Talk Slow. Dat is ook een Instagram-account. Ze heeft ook een platform. En de meiden van Fair Friday. Dat zijn ook Nederlandse meiden die duurzame merken en outfits delen. En dat op een hele stijlvolle manier doen. Dus die vind ik ook heel leuk.
En jouw favoriete boekentip over duurzame mode?
Nou, dat is niet een boek, maar meer een online platform... waar je ook heel veel informatie kan vinden. Dat is de Good On You-app. En dat is een app die helemaal toegewijd is aan duurzame kleding op een super stijlvolle manier. En wat zij doen is inhoudelijk artikelen delen over wat zijn bijvoorbeeld duurzame materialen en wat niet. Ze geven duurzame merken podium. En wat ze dus doen is duurzame merken en niet duurzame merken beoordelen. Dus als je als consument echt denkt, ik weet even niet hoe ik naar dit merk moet kijken. Dan kun je dat daar intikken en dan kom je meer te weten over de sustainable practices van een merk.
Ja, een soort bibliotheek.
Ja, een soort van. Ze hebben superveel info, dus dat is echt mijn favoriet.
Welk bedrijf of initiatief zou je onze luisteraars kennis mee willen laten maken?
Nou, dat is toch wel de Slow Fashion Summer. Dat is een initiatief door Crowd Acting Platform Collection. En daar kan je voor inschrijven om 3 maanden lang geen nieuwe kleding te kopen. Ook om jezelf te trainen in meer tevredenheid met wat je in je huidige garderobe hebt. En dat doen ze al een paar jaar lang elke zomer. Maar in principe kan je dat natuurlijk year-round doen. En het moment waarop je inschrijft maakt ook niet uit. Maar het is wel een hele goede manier en een toegankelijke manier... om jezelf een keer een eerste setje in de rug te geven, denk ik. Zo'n challenge.
En je kan ook zien hoeveel andere mensen daar aan meedoen. Hè? Vorig jaar was het volgens mij echt een paar duizend mensen of zo.
Ja, meer dan 10.000 volgens mij.
Oh jeetje.
Je ziet ook dat de aandacht ervoor groeit. Ja. Mensen zijn echt aan het nadenken.
Dan heb ik nog één vraag. De allerlaatste vraag. En die gaat over... Nou, we kennen allemaal Greta Thunberg. En mijn vraag is, wat zou jouw inner Greta tegen 1 zin tegen de wereld willen zeggen?
Nou, dat is toch wel de enige weg naar een echt duurzame garderobe... begint bij jezelf en wat je werkelijk belangrijk vindt. Alleen zo kun je echt de juiste keuzes maken.
Mooi. Nou, dat was hem voor vandaag. Dankjewel, Sarah, voor je verhaal en alle tips... hoe we met onze kledingkast positieve impact kunnen maken.
Oh, jij bedankt dat je hier mag zijn.
Ja, wil je meer te weten komen over duurzame mode? Bekijk dan vooral ook gwensarahsmiles.nl voor meer informatie. En voor de volgende aflevering ga ik in gesprek met Saskia Mulder... over onze duurzame kinderwens. Dankjewel voor het luisteren. Wil je nooit een aflevering missen? Abonneer je dan nu op deze podcast... Ik zou het heel leuk vinden als je een review achterlaat en een deelt via Instagram, Facebook of een ander kanaal. En wil je graag verder praten over dit onderwerp? Word dan lid van de Green Girls Club. Dan zie ik je daar!